Als ik een drag queen in full ornaat zie, dan kan ik niet anders dan glimlachen. Al die prachtige kleren, die glitters, make-up, joh, daar word je toch gewoon vrolijk van? Nou, nee dus, want helaas werkt het voor anderen als een rode lap op een stier. Reden voor mij om een van de bekendste drag queens uit Nederland uit te nodigen om te praten over deze vrolijke, extravagante kunstvorm.
Er is maar één manier om dat tegen te gaan en dat is door er actief tegen in te gaan. Dus niet toe te geven aan die polarisaties. En juist de mensen waarvan je gevoelsmatig denkt, oh, jullie staan zo ver van mij af. Jij bent zo iemand anders dan ik. Om die te humanizen.
Ja, ja.
Om dus daar te dus zeggen, gewoon, maar wij zijn in the end of the day, willen we allebei eten, allebei veilig kunnen slapen en allebei liefde ervaren. Ja. Want dat wil iedereen.
Eerst even dit. Team Over de Liefde is super blij met jou als trouwe luisteraar. Ben je nou ook blij met ons? Abonneer je dan op deze podcast. Oh, en heb jij een bijzonder liefdesverhaal dat je met ons wilt delen? Laat het mij dan weten. Stuur een mail naar debbie@ad.nl of laat een DM achter op mijn Instagram, @debbiegerritsen. Mama Queen.
Hallo.
Welkom.
Dankjewel.
Allereerst, hoe moet ik jou noemen?
Zoals ik er nu bij zit, heet ik Dennis. Ik ga wel binnenkort mijn naam veranderen, maar ik ga nog niet zeggen waarin. Als ik in full drag ben, dan heet ik Mama Queen.
Oké, en hoe wil je? Wat zijn jouw voornamen?
Mijn voornaamwoorden zijn, zoals ik er nu bij zit, die dienst. Want ik ben non-binair. Als Mama Queen, zij haar.
Best ingewikkeld vind ik het soms, hoor.
Ja, snap ik. Ja.
Want hoe identificeer je jezelf als trans non-binair?
Trans non-binair, ja. Ik identificeer me sinds 2015 als non-binair. Dat is eigenlijk het moment dat ik voor het eerst de term non-binair las op papier. En toen dacht, oh, nou, dit is eigenlijk hoe ik me al mijn hele leven voel. Oh, niet per se man, niet per se vrouw. Ik ben wel als man geboren, maar ja, ik voel me niet echt een van de twee. En hoe langer ik me als non-binair heb geleefd, zeg maar, hoe meer ik eigenlijk mijn vrouwelijkheid kon erkennen en dat die vrouwelijkheid al vanaf heel jongs af aan een soort intuïtief gevoel was. En toen heb ik me 4 jaar geleden aangemeld voor mijn transitie en ik ben net 2 maanden geleden heb ik mijn groen licht gekregen. Dus ik mag, als het goed is, heel binnenkort beginnen met hormonen. En,
gefeliciteerd.
Ja, dankjewel.
Want dat is dus een heel lang traject.
Ja, op dit moment is de genderzorg mag wel wat meer aandacht krijgen in Nederland. Dus er zijn hele lange wachttijden. En daardoor duurt het heel lang voordat mensen die met gendergerelateerde die hulp nodig hebben, dat die heel lang moeten wachten.
Ik las toevallig ook in de krant dat er wel meer aandacht aan komt vandaag. Maar goed, dat is een heel ander onderwerp. Waar ik benieuwd naar ben, was je identificeert jezelf als non-binair.
Ja.
En je gaat in transitie van man naar vrouw.
Ja, van man naar vrouwelijker.
Vrouwelijker.
Ja.
Hoe zit dat? Want dat snap ik niet.
Ja,
als ik domme vragen stel, moet je zeggen?
Snap ik helemaal. Ik denk dat er heel veel mensen wel weten van transgenders die van het ene geslacht naar het andere geslacht gaan. Dus echt van man naar vrouw of van vrouw naar man gaan. Maar non-binair, voor mij betekent dat ook bijvoorbeeld dat ik erken dat er niet maar 2 geslachten zijn, maar veel meer. Dus binair zijn eigenlijk, je hebt 2 opties, man en vrouw. Ik zeg ook, dus er is ook intersex. Dat weten ook heel veel mensen nu wel. Maar er zijn ook nog veel meer variaties van geslacht tussen man en vrouw in. En dan hebben we ook nog gender. En gender is meer de ervaring die je hebt. Dus wat je van binnenuit voelt. En niet per se het wat je tussen je benen hebt, maar wat je voelt. En ik voel me dus niet zozeer man of vrouw. Ik geloof ook niet dat een als vrouw geboren persoon een vrouw moet worden, omdat de vrouw, zeg maar, wat de maatschappij verwacht, de sociale verwachtingen van een man en een vrouw, daar geloof ik niet zo in.
Nee.
Dus ik vind dat iedereen gewoon zichzelf moet kunnen zijn en dat er niet een bepaalde regel is voor wanneer je een vrouw bent of een man bent.
Nee, toch, want we willen het wel graag soort labelen, want dan snap je het niet meer. Je hebt man, vrouw, zeg maar, van links naar rechts op het spectrum, zou maar zeggen. Ja. En alles wat daartussen zit is, hè, dat je kan als vrouw je heel mannelijk voelen of als man heel vrouwelijk.
Ja.
Dus zo, ja, maar we willen het wel graag labelen, want anders is het heel moeilijk.
Ik zie het spectrum ook, zeg maar, niet als een lijn.
Nee.
Maar meer als een, wat zou ik zeggen, als een ruimte waarin je, zeg maar, in elke hoek van boven naar beneden, van links naar rechts, van voor naar achter, je kan bevinden en ook daartussenin nog kan variëren van hoe je je voelt.
Ja.
Zeg maar, ja. Dus wat zou ik, als ik zeg, de relatie die ik heb met met bijvoorbeeld met kleding mm-hmm. of met mijn omgeving is anders dan de relatie die ik heb met mijn eigen lichaam als ik geen kleding aan heb.
Dat moet je uitleggen.
Ja, dus bijvoorbeeld dat er op een gegeven moment groeide er haar uit mijn gezicht mm-hmm. en dat heb ik altijd verschrikkelijk gevonden. Nou zijn er ook heel veel mensen bij wie dat gebeurt die denken, oh, I love it, weet je, ik ga een baard laten staan, want mm-hmm. dit is echt wie ik ben. Ik vind het dus verschrikkelijk, dus ik scheer mijn baard altijd af. Mm-hmm. En toen ik een jaar of 13 was, toen werden alle mijn vriendinnen waar ik mee omging, zeg maar, die kregen ineens allemaal borsten. En toen dacht ik, oh, eigenlijk wil ik dat ook wel. Mm-hmm. Dat gevoel, als ik daar zeg maar, dat heb ik erkend bij mezelf. En dat is eigenlijk de basis geweest van, ik wil mijn lichaam in transitie laten gaan om meer vrouwelijk
meer
te worden.
Meer vrouwelijkheid.
Maar ik heb wel van kind af aan ook zoiets gehad als mensen aan mij vroegen van, oh, maar wil je dan geopereerd worden? Wil je dan een geslachtsveranderende operatie? Dat ik dacht, nee, eigenlijk hoeft dat voor mij niet per se.
Nee, oké. Okay.
Dus dan zou mijn lichaam, zeg maar, ik zou wel graag borsten willen en mijn baard eraf willen, zodat mensen op straat mij eerder aanzien als een vrouwelijk persoon. Mm-hmm. Dus eerder zouden zeggen mevrouw, in plaats van dat ze nu tegen mij zeggen meneer. Mm-hmm. Ik zou niet dan meteen zeggen van non-binair. Mm-hmm. Ondanks dat dat wel zo is hoe ik me voel, want ik snap dat mensen nog heel erg denken in de twee hokjes man en vrouw. En daardoor kies ik er dus voor om mijn lichaam wel te feminiseren door middel van hormoonbehandeling. Maar niet per se aan het begin van mijn transitie al te zeggen, ik wil ook een geslachtsveranderende operatie. Omdat ik vind dat dat een keus moet zijn die aan de hand van de invloed van hormonen, die gaan natuurlijk ook mijn los van mijn lichaam, ook mijn gedachten en mijn psyche beïnvloeden. Ja. Dus ik hou die opties open.
Ja, vind je dat spannend?
Nee, het geeft me eigenlijk heel veel vrijheid. Oh, omdat ik denk dat als je... ik spreek best wel veel trans mensen ook die al helemaal in transitie zijn gegaan een langere tijd geleden. En die zeggen ook van, er was vroeger niet echt een keus. Het was gewoon, oké, je wordt een vrouw en dan is dit en dit en dit wat er gaat gebeuren.
Ja,
en
dit
dan
optiepakket zeg maar een borstver... krijg je. Ja.
Ja, precies. Een borstvergroting of puberteitsremmers en een geslachtsveranderende operatie. Dat leek alsof het één pakket was.
Ja.
En nu is er wat meer ruimte om stap voor stap te kijken wat je voelt op welk moment en waar je jezelf prettig bij voelt.
Ja.
En dat is voor mij wel ook een reden dat ik als kind niet in transitie ben gegaan. Want ik heb als kind ook al in het traject gezeten. Toen ik een jaar of 7, 8 was, zeg maar, hebben mijn ouders mij meegenomen naar de genderpoli in Utrecht. En toen is daar wel uitgekomen dat ik genderdysforie heb. Maar dus niet per se besloten om mij aan de puberteitsremmers te zetten.
Dus, want nu de discussie gaat nu best wel over dat jonge mensen heel vroeg daarin in de trajecten worden blootgesteld, worden ingeduwd soms. Hè. Dat is een beetje de kritiek. Wat vind jij daarvan? Wat vind jij dat daar leeftijd aan moet hangen?
Ik denk dat het een heel... ik vind het wel grappig dat mensen zeggen dat kinderen daarin geduwd worden. Mm-hmm. Want eigenlijk als een kind aangeeft van, ik ben niet dit jongetje of ik ben niet dit meisje wat ze van mij verwachten, maar ik ben iets anders, dan worden ze eigenlijk al door de maatschappij in die hokjes geduwd. Mm-hmm. En het gebeurt, zeg maar, als ouders dan zeggen van, oh, ik laat mijn kind leidend zijn hierin. Ja, dan duw je je kind toch niet?
Nee.
Je kind wordt al door de maatschappij... Als je geboren wordt, dan is het al... Oh, is het een jongetje of een meisje?
Uh-huh.
Is het blauwe muisjes of roze muisjes? Oh, wat is het? Dat wordt al meteen bepaald voordat je überhaupt geboren bent. Wilt u het geslacht weten van uw ongeboren kind?
Ja, ja.
Het is niet, oh, we krijgen een babytje
en
we gaan een mens opvoeden. Nee, we krijgen een jongetje of een meisje.
Ja.
Dus dat wordt eigenlijk al voordat je geboren bent voor je bepaald. En als jij dan als kind op 4-jarige leeftijd zegt, nee, ik ben geen jongetje, ik ben een meisje. Nou, dan is dat niet gepusht. Dan is dat omdat jij voelt van, ik weet, ik ben me al bewust van die maatschappelijke rollen. En ik voel me niet prettig bij de rol die op mijn lichaam wordt geprojecteerd. Dus spreek ik me daarover uit. En ik vind het heel knap dat kinderen op een zo jonge leeftijd eigenlijk uit een soort intuïtie aangeven van, hey, ik voel mij prettiger bij een meisje zijn of bij een jongetje zijn, ondanks dat ik misschien als het andere geslacht ben geboren.
Ja.
Dus nee, ik denk niet dat je kan niet iemand pushen of indoctrineren, of hoe je het ook wil noemen, om transgender te zijn.
Mm-hmm, nee. Ja, want
jij
kwam uit de kast. Hoe ging dat? Want je vertelde mij dat je uit de Achterhoek komt. En
ja,
ik kan me zo voorstellen dat dat... Nou, best wel een dingetje was daar. Of viel dat mee?
Ik ben geboren in Doetinchem.
Mm-hmm.
En ik heb hele lieve ouders. En een hele lieve broer en een lieve zus. Dus wat dat betreft, mijn ouders zijn wel heel heel christelijk. Ze hebben mij christelijk opgevoed. Ze hebben allebei een christelijke achtergrond. En hadden qua kennis misschien niet de... ja, de juiste kennis om te weten hoe ze om moesten gaan met een kind die trans gevoelens heeft. Maar ze hebben wel altijd met heel veel liefde en heel veel geduld mij opgevoed. En dus ook mij naar een naar een psychische hulpverleners gebracht. Die mij uiteindelijk naar een genderpoli hebben gebracht. Ja. Dus in wat dat betreft ben ik heel erg blij dat mijn ouders dat gedaan hebben.
Ontzettend lief en heel begripvol. Ja. Want je zei dat je 8 was.
Ja,
toch?
Ja, ja, jaar 7, 8. Ja. En nou weet ik nu met de kennis die ik nu heb, dat die genderzorg toen ook nog heel binair was. Ja, en dat dat voor mij dus niet goed voelde, omdat ik niet zulke sterke genderdysforie had, dat ze mij daadwerkelijk aan de puberteitsremmers hebben geholpen. Al zou ik wel nu met terugwerkende kracht zeggen van, nou, misschien had ik dat eigenlijk wel gewild. Want het enige wat ik eigenlijk aangaf was dat ik niet geopereerd wilde worden. Geen geslachtsveranderende operatie. Dat heb ik als kind aangegeven. Voor de rest identificeerde ik me gewoon heel erg als een meisje. En wilde ik alles wat meisjes deden en wat meisjes mochten. En dat wilde ik gewoon allemaal. En het heeft me best wel veel tijd gekost om erachter te komen. Eigenlijk toen ik in Rotterdam kwam wonen pas. En op de kunstacademie zat. En daar me focuste op queer en gender studies. Dat ik erachter kwam dat non-binair ook bestond.
Ja, ja.
En dat ik dat gaf mij zoveel inzicht in hoe binair eigenlijk de hele maatschappij ingericht is. Dat ik me daar hard voor kon maken. En ook met een ander perspectief terug kon kijken naar hoe het is bijvoorbeeld. Want toen ik in de Achterhoek woonde. Tuurlijk, mensen hadden altijd tegen mij, wil jij een meisje zijn? En ik werd altijd een beetje uitgescholden voor Kelly. Want dat was de enige referentie die we eigenlijk hadden. En
Kelly zat in Big Brother, toch?
Ja, Kelly zat in Big Brother. Ja. En ik dacht toen heel erg, omdat het werd gezien als iets negatiefs. Van nee, ik wil dat niet. En nu is het toevallig net de documentaire van Kelly is net uitgekomen. Oh. En ik heb die documentaire gezien. En? Als je hem niet gezien hebt, zou ik zeggen, kijk hem allemaal. Maar ik identificeer me heel erg met Kelly. En alles wat zij in haar jeugd heeft meegemaakt, zeg maar, denk ik, ja, it can totally relate. Zeg maar, zo kijken mensen naar je. En ik denk dat het niet uitmaakt of je nou in de Achterhoek woont, of dat je nou in Amsterdam woont, of in Rotterdam, zeg maar, in een grote stad of in een dorp woont. Dat die ignorance, die is overal. Mm-hmm. En
Maar wat knap dat jij als 8-jarige dat best wel goed aanvoelde. En dat je ouders er ook jou de ruimte gaven om dat te ontwikkelen. En zelfs met jou naar een genderpoli zijn gegaan. Dat vind ik wel echt heel bijzonder.
Ja, is het ook wel. Maar ik denk dat kinderen een hele goede intuïtie hebben. Omdat je nog niet zo bent beïnvloed, ik kan bijna zeggen beschadigd, door wat de maatschappij van je verwacht.
Ja.
En doordat je gedachten ook nog niet zo gestuurd worden door wat je is aangeleerd, maar dat je gewoon nog heel erg uitgaat van wat je voelt en waar je blij van wordt. Want dat is toch als kind van, nou, wil je buiten spelen, wil je in een boom klimmen?
Precies.
En ik was echt wel ook een kind die hield van buiten spelen en van gek doen en rauzen. En, maar ja, ook wel van Barbies en nagellak en glitter, zeg maar. Dus dat, ja.
En vond jij vroeger, had je gelijkgestemden om je heen? Vond jij, had je vrienden, vriendinnen die een beetje op jou leken?
Gelijkgestemde niet per se. Maar het was wel altijd zo dat ik vriendinnen had die het niet erg vonden dat ik als jongetje was geboren.
Mm-hmm.
Dus waar ik gewoon lekker mezelf bij kon zijn. En ik had een beste vriendinnetje die ik, ja, waar ik alles mee kon doen. Mijn zusje die vond het altijd prima. Heel leuk eigenlijk om met mij met Barbies te spelen. En in de verkleedkist deed ik ook altijd jurken en hakken. En ja, dat zit eigenlijk zo jong erin. En dat kon ook eigenlijk altijd gewoon, ja.
Leuk. En hoe ging dat dan met daten vroeger in de Achterhoek? Of was jij nog te jong daarvoor?
Toen ik een jaar of 18 was, ben ik voor mijn vrienden uit de kast gekomen. In ieder geval dat ik op jongens viel. Ik vond het wel altijd heel gek om te zeggen van, ik ben homo. Omdat ik dus me eigenlijk niet echt een jongen voelde.
Nee.
En ook altijd tegen mijn vriendinnen zei. Of tegen, als ik dan vriendinnen had die een vriendje hadden. Die vriendjes waren dan altijd heel erg jaloers. Als die meisjes dan te veel met mij omgingen. Want ik was ook een jongen. En dan zei ik altijd tegen mijn vriendinnen van, zeg maar gewoon tegen je vriendje dat ik een vriendin ben met een piemel.
Oh ja.
Want dan snappen ze een beetje wat onze relatie is. Want ik was gewoon vriendinnen met mijn vriendinnen.
Oh man,
als
je zo uitlegt, wij zijn zo afgesteld op die hokjes. Het is echt bizar eigenlijk.
Maar het is eigenlijk heel grappig dat ik dat toen zei en dat ik dat nu eigenlijk nog steeds zeg. Want ik dus wel in transitie wil en wel borsten wil en mijn baard weg wil, maar geen geslacht van een operatie. Ik ben nog steeds die vriendin met een piemel, zeg maar. Dus dat. Om terug te komen op je vraag hoe daten ging in de Achterhoek. Niet.
Mm-mm.
Eigenlijk. Nee, toen ik een hele lange tijd viel ik op meisjes. Maar dat was omdat ik heel erg gefascineerd was door meisjes en me veilig voelde bij meisjes. En het was dan, Ja, ik praatte mezelf een beetje die verliefdheid aan.
Oh ja.
Die ging dan ook heel diep natuurlijk. Omdat ik dat ook gebruikte als een soort van schild om mijn... Om me veilig te voelen, zeg maar. Om er een beetje bij te horen. Maar toen ik eenmaal uit de kast kwam, had ik wel een... Er was één andere jongen die zich heel vrouwelijk uitte in Doetinchem. En iedereen zei ook van, je moet echt Jordi leren kennen. En nou, toen hebben we elkaar een beetje leren kennen. Toen hebben we een paar keer in de discotheek, zeg maar, een paar keer gezoend en zo. Maar nooit echt gedate of een relatie gekregen. We werden eigenlijk beste vrienden daarna. En we hebben heel lang goede vrienden geweest. En samen ook in Rotterdam komen wonen uiteindelijk. Allebei drag gaan doen. Samen zeg maar draghuis gestart. En dat is wel een hele goede vriendschap geworden. Maar echt daten zeg maar niet. En ik heb één keer in mijn leven een relatie gehad. Van een paar jaar. Wat wel een hele mooie relatie was. Maar ook met iemand die zich hetzelfde identificeert als ik. Dus ook non-binair. Ook als kunstenaar. Als artiest. Visual artist. En... we hebben een hele mooie tijd gehad, maar het was ook niet per se een gezonde relatie op het einde. Dus in goed overleg zeg maar besloten om die relatie te beëindigen. En daarna heb ik me aangemeld voor mijn transitie. En nu date ik ook helemaal niet meer. Omdat
je bent eigenlijk niet zo mee bezig nu.
Nee, ik wil me gewoon focussen op mezelf, op mijn eigen lichaam, op mijn transitie. En kijk, als er iemand op mijn pad komt die mij helemaal begrijpt en die mij helemaal mezelf laat zijn en waar ik gelukkiger van word, zeg maar, dan dat ik met mezelf ben, dan, dan sta ik er zeker voor open. Maar ik denk op dit moment van, ik wil mijn eigen geluk niet met iemand anders nu delen en me focussen op mezelf.
Ja. En heb je dan ook het gevoel dat je eerst helemaal dat de transitie helemaal af moet zijn voordat je de liefde gaat vinden, of voelt dat niet zo?
Nee, niet per se. Maar ik denk wel dat het moment dat je iemand gaat leren kennen, is het wel fijn als iemand een bepaalde duidelijkheid heeft over zijn identiteit. En hoe ik mezelf zie en hoe ik mezelf in de spiegel bekijk, is op dit moment niet, zeg maar, dat komt niet zo goed overeen. Dus dan is het ook heel erg moeilijk, zeg maar, als iemand zegt, ik ben zo enorm tot jou aangetrokken nu. Dat ik denk, maar ik ben niet echt zeg maar content met hoe ik er zelf uitzie. Nee.
Of misschien verandert dat nog.
Dat gaat nog veranderen, zeg maar. Dus iemand moet dan wel openstaan om mee te gaan in die verandering. En dan, dus in die zin,
Is dat ingewikkeld?
Ik verwacht dat niet van iemand, zeg maar. Maar mocht iemand luisteren en denken,
je kan je aanmelden. Ja hoor, dat kan altijd. Je vertelde net over de verkleedkist en over dat je vroeger zo lekker in de verkleedkist aan het rommelen was. En dat je nu in Rotterdam in een huis woont.
Ja.
Zoals je zegt, een draghuis.
Ja.
Ja, want jij bent mama queen.
Ja, ik ben mama queen. Nou, ik woon niet zeg maar met mijn kinderen in één huis. Dat is zeg maar een beetje het beeld wat mensen hebben. Ik woon nu samen met één van mijn kinderen. En ik heb twee van mijn andere kinderen hebben ook een tijdje bij mij in huis gewoond. Dus dat is wel... het kan wel zo zijn dat een van mijn kinderen bij mij in huis woont. Al tijdelijk of voor een langere tijd. Maar
want je kinderen, even voor de luisteraar, zijn niet je echte kinderen. Het zijn drag kinderen.
Ja, het zijn mijn drag kinderen. Dus we noemen dat een chosen family. Het zijn niet mijn biologische kinderen. En het komt eigenlijk doordat de wereld, de maatschappij is vrij heteronormatief ingericht. Dus queerness wordt niet echt gevoed.
Nee.
Dus ieder kind dat queer is, die komt op een gegeven moment erachter van, ik ben niet hetero normatief, maar mijn ouders zijn dat wel. Dus de manier waarop ik ben opgevoed is heel heteronormatief. En hoe ga ik nou mijn queerness voeden?
Ontdekken.
Ontdekken, ja.
Straks praat ik verder met mama queen over de wereld van de drag. Maar ik kan me zo voorstellen dat je nu luistert naar ons gesprek en denkt, ik heb wel een vraag. Hou je dan niet in. Stuur een berichtje naar debbie@ad.nl of een DM naar @debbiegerritsen op Instagram. En dan nemen we dat volgende week mee. De luisteraarsvraag. Hoi, ik word altijd ongelooflijk blij als ik een drag queen zie. Hoe voel jij je als mama queen? Dus eigenlijk is de vraag, hoe voel jij je als je in full-on drag bent?
Ja, in volle glorie.
Hoe zie je er dan uit? Kan je dat beschrijven?
Dat ligt eraan. Mm-hmm. Dat ligt eraan wat voor een event ik naartoe ga. Mm-hmm. Want het is ook mijn werk.
Mm-hmm.
Dus het is niet zeg maar dat ik als ik naar de supermarkt ga, dat ik dan denk, ik moet helemaal pruiken op, hakken aan, full shenanigans.
Zal wel leuk
zijn. Om boodschappen te doen. Ja, maar die transformatie duurt wel een uur of drie.
Oh, okay.
En het is ook niet altijd comfortabel. De hakken zijn vaak een paar maten te klein. Ik hou van een corset om flink in te snoeren. Dus het is niet per se comfortabel. Maar toch, op een of andere manier voel ik me echt een superheld. Mijn eigen persoonlijke superheld of heldin.
Wat een heerlijk gevoel moet dat zijn. Ja.
En soms heb ik ook een zwangere buik. Omdat ik als van kinds af aan al heel erg gefascineerd ben door zwangerschap. Ik zou heel graag zelf een keer een kind willen dragen. En ik manifest dat een beetje in drag. Dus dan...
Maar waar haal je dan inspiratie vandaan? Hoe kies je zeg maar je outfitjes?
Nou, dat ligt ook weer aan het event. Dus het ligt er een beetje aan waar ik naartoe ga. Soms dan is er een bepaald thema. En ik ben 2 meter zonder hakken. Dus dan met een hak ben ik 2,15 meter. En ik haat hoogwater. Dus ik moet eigenlijk altijd wel mijn eigen outfits maken. Of het wordt kort en sexy. Dat vind ik ook mooi hoor. Maar ik heb een modeachtergrond. Ik heb 2 opleidingen in mode gedaan. In eerste mbo-opleidingen. En daarna de kunstacademie. Dus het zit gewoon in mij om te designen. In mijn hoofd zeg maar al. En ook als ik bijvoorbeeld mijn Instagram algoritme is ook heel erg modisch. Ja. Alexander McQueen was een van mijn grote voorbeelden. Mugler is een van mijn andere grote voorbeelden. Ja. Nou, die 2 samen op mijn lange
lichaam.
Ja,
is zeg maar, geweldig.
Ja, is fantastisch. Ja. En ik ben ook altijd wel, zeg maar, elke week ga ik naar de markt om te kijken naar stofjes. En online ben ik op zoek naar stoffen. En ik hou er gewoon van om zelf outfits te maken. Dat is echt voor mij een heel groot gedeelte van het proces van het tot stand komen van de look. Dus ik ben soms wel 3-4 weken bezig met een look creëren. Dus stel ik vind een stof, dan ben ik super gefascineerd door die stof. Dan heb ik meteen 1, 2, 3, 4, 5 ideeën in mijn hoofd. Nou, dat wordt dan een soort van runway in mijn hoofd.
Oh,
en dan heb je die eerste 5 looks gehad. En dan komen er allemaal variaties op die looks. Waarvan ik dan denk, moet ik hem met 2 brede schouders doen? Of 1 brede schouder? Of moet ik nou dit? Of kort, lang? Moet ik meer stof erbij halen of niet? Moet ik met handschoen, zonder handschoen? Zo varieert dat zeg maar in mijn hoofd. Dan heb ik iets van, misschien wel 40, 50 verschillende variaties van die look in mijn hoofd gecreëerd. En dan besluit ik, oké, die gaat het worden. Dan ga ik hem maken. Nou, tijdens dat maakproces verandert er ook nog wel eens wat hier en daar. Maar dan als ik het uiteindelijk op de dag zelf aantrek, dan komt alles samen, zowel de make-up als de look, alles bij elkaar. Dus het is wel echt een soort... Het is een kunstvorm. Mm-hmm. Ja, het is echt een kunstvorm. Als je een schilderij maakt en je bent er een uur mee bezig, dan vind je daar misschien iets van. Maar als je er 3 weken mee bezig bent, dan ben je veel trotser op dat schilderij.
Ja, mega trots.
Precies, ja, omdat je er zoveel energie en tijd en liefde en creativiteit in hebt gestopt. Dus dat
het is sterk. Het is heel mooi, ja, zeker. Toch... dan ben ik toch heel benieuwd naar wat jij er dan van vindt. Weet je, er zijn een tijdje terug een enorme ophef over die voorleesmiddag met drag queens in Rotterdam. Dat doe jij zelf, deed jij daar ook aan mee? Dat doe jij vaak.
Ja.
Weet je, dat zoiets moois dan zoveel negatieve aandacht krijgt. Wat vind jij daarvan? Hoe ging je daar? Wat deed dat met jou?
Allereerst, ik vind het gewoon heel erg jammer dat mensen bepaalde aannames doen over wat er gebeurt op zo'n voorleesevent. Dus wat ze zeggen, dat wij een bepaalde regenboogagenda pushen.
Ideologieën
overbrengen. Of dat we kinderen seksualiseren of groomen of dat soort dingen.
Want het heeft niks met seksualiteit te maken.
Nee, absoluut niet. Nee. Ik denk ook niet dat er zoiets bestaat als een queer agenda. Dat noem ik gewoon de human agenda eigenlijk. Dus wij staan voor inclusiviteit. En voordat je jezelf kan zijn. Alle dragartiesten staan daarvoor. En onze hele community staat daar eigenlijk voor. En wat wij doen op die voorleesuurtjes noemen we het. Is voorlezen uit kinderboeken. Inclusieve kinderboeken. Dus waar niet zeg maar altijd het hoofdrolspeler in het verhaal een wit kindje is. Maar het is ook een zwart kindje of een dik kindje of een kindje in een rolstoel. Of zeg maar andere verhalen dan... dan wat de norm is in Nederland, zeg maar. Zodat iedereen zich gerepresenteerd voelt. Omdat wij allemaal als queer mensen weten hoe het is om die representatie niet te hebben. Mm-hmm. En ook, zeg maar, als ik dan kijk naar de ouders die hun kinderen meenemen na deze voorleesmiddagen. Die genieten zelf ook heel erg van als ik voorlees. Omdat zij die boeken ook niet gehad hebben als kind.
En dus... kom je dan helemaal in drag?
Ja, ik kom helemaal in drag.
Geweldig.
Ja,
wat vinden die kinderen? Vinden natuurlijk geweldig, of niet?
Ja, kijk, ik denk dat elk kind heel graag een keer naar Disneyland wil.
Mm-hmm.
En die vinden dat fantastisch. Mm-hmm. Nou, en dit is zeg maar een klein beetje diezelfde fantasie aan kinderen geeft. Dus ik kom in een beeldige paillettenjurk met heel mooi haar, mooie sieraden. Echt als een prinses kom ik daar naartoe. En dan leg ik wel uit dat ik niet altijd zo eruit zie.
Mm-hmm.
Maar dat ik dat doe, zeg maar, speciaal om voor hun, om op te treden en zo. En we doen ook af en toe een soort makeover erbij. Dus dat ze zelf een beetje glitters op mogen doen. Of leuke haren, diadeempjes. En ik zeg ook altijd, die kinderen mogen komen zoals ze zelf willen. Dus die komen soms als Spider-Man, als Pikachu, als Elsa van Frozen.
Dus ja, die, precies. Ja.
Het is gewoon, kom zoals je wil in je volle fantasie. En ik zag ook altijd van, nou, dit is een pruik. Dus dan mogen ze zeg maar even aan mijn pruik trekken. Aan het einde mogen ze me helemaal uitdragen. Nou, niet helemaal uitdragen, maar de pruik van mijn hoofd halen. Of even de pruik opdoen als ze dat leuk vinden. Of mijn ketting even afdoen, mijn ketting even omdoen. Ja, omdat ik gewoon zo aan kids wil laten zien dat het oké is om jezelf te zijn. Mm-hmm. En als jij je mag uiten zoals je dat wil. En als jij een roze broek aan wil, moet je een roze broek aan doen. En als jij een zwarte broek aan wil, dan moet je een zwarte broek aan doen. Dus ja, het is echt niet zo dat ik tegen kinderen zeg, jullie moeten allemaal van glitters houden. Of jullie moeten allemaal van unicorns houden of zo. Helemaal niet. Nee, ik wil juist dat iedereen zichzelf kan zijn.
Ja, ja. Precies. De stelling. De stelling is, we zijn de woke-gedachte te veel aan het opdringen in Nederland.
Oh, ik vind het heel interessant dat de woke-gedachte, ik weet niet wat mensen daar precies mee bedoelen. Kijk, ik snap de stelling en ik snap ook wat woke zijn, wat dat inhoudt. Mm-hmm. Maar nogmaals, woke zijn, dat gaat er voor mij over dat je intersectioneel kijkt naar de ervaringen die mensen hebben. Dus zeg maar dat jij, als ik in een ruimte ben met allemaal queer mensen, dan wil dat niet zeggen dat wij allemaal dezelfde ervaring hebben. Want de ene queer persoon is misschien een queer persoon van kleur. De andere is een queer persoon die niet van kleur is. Ik ben zelf wit. Als ik met een queer persoon praat die zwart is, dan hebben wij een andere ervaring, ondanks dat we allebei queer zijn. En dat is de intersectie van queerness, zeg maar. En ik denk als je de woke gedachte gaat erover dat je elke situatie vanuit een intersectioneel perspectief kan benaderen om zo inclusief mogelijk een veilige omgeving te creëren voor iedereen. En mm-hmm. ik denk niet dat je dat te veel kan opdringen. Nee. Als je staat voor iedereen moet zichzelf kunnen zijn en zich veilig kunnen voelen, dezelfde kansen krijgen in de maatschappij, als dat de woke. Ja, nou dan ben ik daar helemaal voor. Keep on pushing it. Ja.
En dat doe je graag mee.
Ja, ja. Ja, absoluut. Ik maak me daar zeker heel hard voor.
Ja, want ik bedoel, we moeten gewoon, iedereen moet kunnen zijn wie die zou willen zijn.
Ja, hè? En ik denk ook dat het belangrijk is dat we die representatie hebben in alle lagen van de maatschappij. Dus niet alleen maar, zeg maar, dat het in de reclamespotjes, dat we een meid met een hoofddoek zien en een meid in een rolstoel zien. Maar dat ook, zeg maar, op de redactie, zeg maar, behind the scenes, dat daar ook, zeg maar, iedereen dezelfde kansen krijgt. Mm-hmm. In alle lagen van de maatschappij, ook in de politiek, ja, overal.
En dat begint dus eigenlijk op scholen. Of ja, voorleesdagen.
Ja, dat begint bij het onderwijzen van de volgende generaties. Want ik denk dat als ik me te veel focus op de generaties die voor mij zijn geweest, die zeg maar de huidige maatschappij hebben. Ik zeg altijd, ik ben hier niet om mee te doen aan wat er al is, maar om te creëren wat nog moet komen. Mm-hmm. En wat nog moet komen is in mijn ogen een samenleving waarin echt iedereen zichzelf kan zijn. En mm-hmm. om dat te creëren focus ik mij op de jongere generatie. Ja, omdat ik hun wil geven wat ik zelf niet heb gehad. Dus de representatie zijn, zichtbaar zijn, dat queerness oké is, dat het oké is om je. En queerness in die zin zie ik, zeg maar, alle mensen die ally zijn van onze community, mm-hmm. die horen bij de queer community.
Ja, ja.
Dus het is niet zo dat wij zeggen van, oh, je hebt de hetero, cisgender mensen en je hebt de queer people. Nee, want er zijn ook heel veel cisgender, straight people die queerness supporten en zeg maar. Ik ben zelf, zeg maar, de enige queer persoon nu in mijn biologische familie. En ik voel me echt gesupport door alle hetero mensen, zeg maar, in mijn familie. Door mijn broer, mijn zus, mijn vader, mijn moeder. Ook mijn ooms en tantes van een afstandje, maar zeker ook wel. Dus in die zin, ja, we hebben elkaar allemaal nodig.
Ja,
en,
ja.
En ja, wij als queer community vechten wel voor die inclusiviteit, omdat we weten hoe het is om
buitengesloten te
worden. Ja.
Het punt is wel, dat zien we natuurlijk best wel sterk. Hè? We zien heel veel uitingen. Het is steeds meer zichtbaar. De strijd is echt aanwezig. Hartstikke goed, zou ik zeggen. Maar hoe meer het aanwezig is, hoe groter de backlash ook bijna. Mm-hmm. Want de reacties worden steeds heftiger. Ik bedoel, deze week is ook weer een vlag, regenboogvlag, en de fik gestoken. Ja. Er waren demonstraties bij die voorleesdagen van extreem rechts. Het is, ja, het, ik bedoel, de incidenten, er zijn wekelijks is er wel iets aan de hand.
Ja.
Word je daar nou niet eens een keer super giftig van of verdrietig.
Jawel, natuurlijk raakt het mij. En ik merk al langere tijd dat de acceptatie achteruit gaat. Mm-hmm. En ik denk ook zeker dat het belangrijk is om te erkennen wat je voelt. Op het moment dat iets nieuws gebeurt, zeg maar. Dat de mensen in Groningen aangevallen werden. Of,
ja, precies.
Ik was dus in Delft en daar is die regenboogvlag in de fik gestoken.
Ja.
Maar de volgende dag heeft ook de persoon die dat gedaan heeft zichzelf aangegeven bij de politie.
Okay.
En zijn excuus aangeboden. Maar ik merk zeker dat het me wat doet. Maar ik geloof ook heel erg in, en het is misschien een beetje spiritueel, maar zo te zeggen, mijn universele energie. Dus ik wil niet te lang vasthouden aan die boosheid of aan die angst. Maar me focussen op hoop en op de liefde die ik voel voor mijn community. En mijn community sterker maken van binnenuit door een voorbeeldfunctie in te nemen. En ook door te proberen om met een bepaald begrip of te begrijpen waardoor mensen een bepaalde gedachtegang hebben. Zodat ik in ieder geval vanuit compassie naar hun toe mijn gedeelte of ons gedeelte van de brug kan maken. Want we moeten uiteindelijk zorgen dat we allemaal in één space met elkaar kunnen zijn.
Ik vind het heel knap dat je zo redelijk hierover bent en zo liefdevol. Dat is echt knap hoor. Want ik neem aan dat jij ook de haatreacties wel over je heen krijgt en bedreigingen. En...
Ja, heel veel eigenlijk. Meer de laatste tijd. Maar ik moet zeggen dat ik van kinds af aan al, zeg maar, op de basisschool al commentaar heb gekregen over hoe ik me uit. Dus dat ik daar eigenlijk wel een soort van aan gewend ben geraakt. Dat er negativiteit om mijn identiteit heen cirkelt, zeg maar. Of dat ik wel eens negatieve reacties krijg. Of dat hoe meer ik zichtbaar ben, dat ook een bepaalde reactie opwekt. Maar ik denk ook dat het een beetje als een soort DNA-streng... allebei in hoeveelheid toeneemt. Dus hoe meer we zichtbaar zijn, hoe meer ruimte er ook is om er iets van te vinden.
Ja,
door mensen. En we zitten nou eenmaal in een periode maatschappelijk of politiek gezien dat we gepolariseerd worden. Dus dat het eigenlijk logisch is dat er hele tijd opposities gecreëerd worden.
Mm-hmm.
En ik merk dat wel, maar ik denk er is maar één manier om dat tegen te gaan. En dat is door er actief tegen in te gaan. Dus niet toe te geven aan die polarisaties. En juist de mensen waarvan je gevoelsmatig denkt, oh, jullie staan zo ver van mij af. Jij bent zo iemand anders dan ik. Om die te humanizen.
Ja, ja. Om daar
dus
zeggen, gewoon...
maar wij zijn in the end of the day, willen we allebei eten, allebei veilig kunnen slapen en allebei liefde ervaren.
Ja.
Want dat wil iedereen, onafhankelijk van wat je geloofsovertuiging is, wat je politieke voorkeur is, wat je geslacht is, op wie je verliefd wordt. Dat iedereen wil in the end of the day. Tenminste, daar ben ik van overtuigd.
Ja, ja, zeker. Ik vind het heel mooi en ik begrijp ook, hè, was dus vorige week of is het een paar weken geleden hadden wij mijn collega hier in de podcast en die vertelde over dat hij het heel lastig vindt om hand in hand over straat te lopen met zijn vriend. En hij zei eigenlijk ook van ja, ik doe dat dan niet en is dat dan laf? Ben ik dan laf of moet ik juist wel die strijd aangaan? Dus ik snap heel goed ook dat het een heel lastige keuze is, dat je niet altijd maar dat gevecht aan wil gaan.
Ja, dat is ook een privilege.
Ja.
Zou ik zeggen.
Mm.
Want kijk, ik ben ook niet per se altijd in mijn hyper femininity op straat. En ik gebruik ook zeker mijn masculine voorkomen af en toe door hoe ik loop op straat, zeg maar. Of hoe ik aan de telefoon, als ik iets wil bereiken, zeg maar. En ik moet daar een beetje mijn lage stem voor gebruiken, dan doe ik dat soms wel.
Ja.
Maar dat is ook een privilege om dat wel of niet te kunnen doen, zeg maar. Want als het gaat over iets intersectioneel benaderen, zeg maar, ik kan mijn vrouwelijkheid een klein beetje uitzetten, maar je kan niet je huidskleur veranderen.
Nee.
En dat is, zeg maar, in die zin, je kan ervoor kiezen om niet hand in hand met je partner over straat te lopen en om jezelf niet zichtbaar queer te maken. Maar dat is niet per se laf. Zou ik zeggen, nee, dat is een keus die je kan maken.
Ja.
Alleen het is wel belangrijk om je bewust te zijn van dat het ook een privilege is dat je dat kan doen.
Ja, jemig. We hadden van tevoren eigenlijk afgesproken dat we een heel vrolijk gesprek zouden gaan voeren.
Ja.
Want het is superleuk ook wat je doet. En ik hoop ook dat het dat het ook een beetje vrolijk aanvoelde. Alhoewel het ook wel een zwaar gesprek is. Want het gaat natuurlijk ook over acceptatie. En daar moeten we gewoon eigenlijk nog heel hard aan werken met z'n allen.
Ja.
Mijn slotvraag is eigenlijk, wat kan ik doen?
Ik denk dat het moment dat je ziet dat er geweld gepleegd wordt, zowel of dat nou fysiek geweld is of dat je erbij bent dat iemand een nare opmerking of zo maakt, dat je er wat van zegt. Mm-hmm. Want ik zeg altijd, we zijn met z'n allen verantwoordelijk voor een gevoel van veiligheid. En dat heeft niet alleen maar te maken met één persoon die agressief doet, maar ook zeg maar met 10 mensen die er omheen staan en staan te kijken en die niks doen. Want dat geeft ook de ruimte, zeg maar, voor agressiviteit. Nou, ik zou zeggen, stem ook op mensen waar je achter staat, op mensen die, ja, die zich hard maken voor gelijkheid in de maatschappij. Let goed op je vrienden.
Ja, ja.
Gewoon op de mensen die dichtbij je staan. Ik zeg altijd, ik stelde mensen in mijn huis 2 vragen en dat is, hoe gaat het met je en kan ik iets voor je doen? Mm-hmm. Als je die vragen herhaaldelijk blijft stellen aan iedereen in je omgeving en ze de ruimte geeft om eerlijk antwoord te geven, dan kan je er gewoon zijn voor de mensen om je heen waar je van houdt en zorgen dat zij zich veilig voelen.
Leuk dat je luisterde naar Over de Liefde. Heb jij nou een prangende vraag over de liefde, seks of relaties? Laat het mij dan weten. Stuur een DM op mijn Instagram of mail naar debbie@ad.nl. Oh, en vergeet niet om je te abonneren op deze podcast.